Gemeente, vooraf een enkele afkondiging. Voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing is uit Genesis 33. Genesis 33. En dan de collecten, die zijn voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds bestemd. Tot zover de mededelingen. Ook vanmiddag op deze dankdagmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 116. En daarvan het 7e, het 10e en ook het 11e vers. Psalm 116, vers 7, vers 10 en vers 11. We houden vandaag dankdag, omdat we belijden dat de Heere in alle dingen voorziet. Wij ontvangen alles uit zijn hand. We willen belijdenis doen met zondag 10 van deze werkelijkheid. Zondag 10, de vragen en antwoorden 27 en 28. En in aansluiting daarop zingen we samen uit Psalm 77, het zevende vers. Psalm 77, het zevende vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Wat verstaat ge onder de voorzienigheid van God? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde en ook alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, niet bij toeval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. En waartoe dient ons dat we weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat we in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn en in alles dat ons nog kan toekomen, kan overkomen, een goed toevoorzicht, een goed vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. Deze vanmiddag een hoofdstuk uit de Bijbel, waar ook al heel wat kinderen op school over gehoord hebben. Genesis 33. De ontmoeting en de verzoening tussen Jacob en Esau. En Jacob hief zijn ogen op en zag en zie, Esau kwam en 400 mannen met hem. Toen verdeelde hij de kinderen onder Lea, onder Rachel en onder de twee dienstmaagden. En hij stelde de dienstmaagden en haar kinderen vooraan en Lea en haar kinderen meer achterwaarts, maar Rachel en Jozef de achterste. En hij ging voorbij hun aangezicht heen en hij boog zich 7 maal ter aarde totdat hij bij zijn broeder kwam. Toen liep Esau hem tegemoet en nam hem in de arm en viel hem aan de hals en kuste hem. En ze weende. Daarna hief hij zijn ogen op en zag die vrouwen en die kinderen en zei, wie zijn deze bij u? En hij zei, de kinderen die God aan uw knecht genadig verleend heeft. Toen traden de dienstmaagden toe, zij en haar kinderen, en ze bogen zich neer. En Lea trad ook toe met haar kinderen en ze bogen zich neer. En daarna trad Jozef toe en Rachel en ze bogen zich neer. En hij zei, voor wie is u al dit heer, dit leger dat ik ontmoet heb? En hij zei, om genade te vinden in de ogen van mijn heer. Maar Esau zei, ik heb al veel, mijn broeder, het zij het uwe. Wat ge hebt. Toen zei Jacob, och nee, indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb, zo neem mijn geschenk van mijn hand. Daarom, omdat ik uw aangezicht gezien heb, als had ik het aangezicht van God gezien, en gij welgevallen aan mij genomen hebt. Neem toch mijn zegen, die u toegebracht is, terwijl het God mij genadig verleend heeft. En dewijl omdat ik alles heb. En hij hield bij hem aan, zodat hij het nam. En hij zei, laat ons reizen en voorttrekken, en ik zal voor u trekken. Maar hij zei tot hem, mijn heer weet dat deze kinderen teer zijn, en dat ik zogende schapen en koeien bij me heb. Indien men dezelve maar één dag afdrijft, zo zal de gehele kudde afsterven. Mijn heer trekt toch voorbij voor het aangezicht van zijn knecht. En ik zal mij op mijn gemak als leidsman voegen naar de gang van het werk, het welk voor mijn aangezicht is. En naar de gang van deze kinderen. Totdat ik bij mijn heer te Seir kom. En Esau zei, laat me toch van dit volk dat met me is u bijstellen. En hij zei, waartoe dat? Laat me genade vinden in mijns heren ogen. Alzo keerde Esau die dag wederom zijns weegs naar Seir toe. Maar Jacob reisde naar Sukkot en bouwde een huis voor zich en maakte hutten voor zijn vee. En daarom noemde hij de naam van die plaats Sukkot. En Jacob kwam behouden tot de stad Sichem, welke is in het land Kanaan, als hij kwam van Paddan Aram. En hij legerde zich in het gezicht van de stad, en hij kocht een deel van het veld waarop hij zijn tent gespannen had, van de hand van de zonen van Hemor, de vader van Sichem, voor 100 stukken geld. En hij richtte aldaar een altaar op en noemde het, de God van Israël is God. Tot zover. Voordat we dit gedeelte met elkaar gaan overdenken, willen we eerst samen bidden om Gods onmisbare zegen. Dankzeggen willen we doen voor het feit dat Eline van Ginkel van de Schoener 11 weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis. En ze hoefde niet geopereerd te worden. Dus dankbaarheid is groot. We zoeken samen het aangezicht van de Heer. Het is vandaag geen rustdag die u ons hebt geboden, Heere. Het is vandaag wel dankdag. Een dag die door de kerk is ingesteld, maar die daarom niet van minder waarde is. We mogen deze dag afzonderen om als gemeente zo samen te komen in uw huis, mee te luisteren via de kerktelefoon naar deze dienst, zittend aan onze eigen tafel. We mogen deze dag zo afzonderen om uw grote naam te danken. Maar dan vragen we meteen, Heere, leer ons danken. Want danken is voor ons mensen toch heel moeilijk werk. We erkennen het en we beleiden het, Heere. We zijn er veel gemakkelijker toe te bewegen om te bidden en om te smeken en om te vragen om uw hulp en bijstand. Maar leer ons om werkelijk te danken. En dat we dan er zicht op mogen hebben dat u het bent die ons zoveel goedheid in de afgelopen tijd hebt geschonken. Persoonlijk, gemeentelijk en ook nog als burger van dit land. Wilt u onze ogen er vandaag echt voor openen? Wilt u onze harten ervoor openen? Dat we gezegende mensen zijn. En Heere, doe het ons ook ervaren en beleiden. Dat dat niet kon om iets in ons. Dat u uw goedheid niet aan ons hebt geschonken. Omdat wij dat nu zo waard zijn. Maar dat u het ons hebt gegeven uit genade. Leer ons zien. Al uw goedheid, al de zegeningen die wij ontvingen, zijn gunstbewijzen van uw hand. Verdiend door het werk van de Heere Jezus Christus en niet door ons. Leer ons danken, Heere. Want u heeft er zo'n recht op. En wij lezen het in uw woord ook dat u ons, als het ware, tot die dankbaarheid oproept en zegt, ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? U hebt er recht op, Heere, dat we uw naam verhogen en dat we u dank zeggen vanuit de grond van ons hart. Wilt u ons zo vandaag zegenen? Dat we een dankbaar hart ontvangen en vanuit een dankbaar hart zingen. Psalmen tot uw eer. Dat we onze gaven geven. Gaven voor uw dienst. Dat het een goede dankdag mag zijn. Heer in de hemel, wij willen samen ook bidden om de leiding van uw Heilige Geest als we uw woord gaan overdenken. Een aantal van onze kinderen heeft op school al de geschiedenis die we met elkaar gaan overdenken in de afgelopen week gehoord. Voor andere kinderen geldt dat ze het vanmiddag voor het eerst horen deze week. Wilt u geven, Heere, dat de boodschap die hierin ligt opgesloten ook verstaan en begrepen mag worden. Dat onze kinderen het verschil ook mogen gaan kennen tussen veel en tussen alles. Dat ze het verschil mogen inzien tussen ondankbaarheid en dankbaarheid. Maar geef dat we dat zelf vandaag ook weer mogen ontdekken. Uw geest, dat die ons mag leiden, Heere. En geeft u ook uw knecht wat hij nodig heeft om uw woord zo te brengen dat jong en oud het vanmiddag kunnen begrijpen. Wij willen samen uw naam dankzeggen, Heere, heel in het bijzonder dat Eline van Ginkel weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis. En er was vrees dat ze een operatie zou moeten ondergaan. Maar we zijn zo dankbaar dat dat niet hoefde. En dat ze door medicijnen weer wat mocht opknappen en nu naar huis mocht. Heere, wilt u Eline verder ook genezen? Wilt u haar nabij zijn? U weet wat nodig is. Dat u zijn met ieder in het midden van de gemeente voor wie dankdag houden vandaag niet zo gemakkelijk is. Omdat er moeiten zijn. Omdat er verdriet is gekomen, misschien nog maar pas geleden. Of omdat er zoveel vragen in het hart leven. Wat kan er veel in de weg staan, Heere? Van nature zijn wij zulke ondankbare mensen, maar er kunnen ook omstandigheden zijn dat het voor ons niet meevalt om werkelijk uw naam ootmoedig te danken. Maar wilt u dan alles maar wegnemen en ons doen zien dat we, hoewel we misschien in moeite en zorgen zijn, Dat er toch altijd nog weer zaken zijn waarvoor we u mogen danken. En waarin wij uw goedheid mogen opmerken. Zo komen wij samen tot u, Heere, aan het begin van deze dienst. Hoor ons bidden. Zegen ons hier en thuis. Alleen uit genade. Om Christus wil. Amen. Psalm 65, gemeente, gaat ook over dankzegging. En we zingen daar samen het 8e en het 9e vers van. Dus Psalm 65, het 8e en ook het 9e vers, voordat we naar de boodschap van Genesis 33 gaan luisteren. We staan stil bij het 9e en het 11e vers van Genesis 33. Esau zei: ik heb veel, mijn broeder. En Jacob zei, vers 11, neem toch mijn zegen die u toegebracht is, omdat God het mij genadig verleend heeft en omdat ik alles heb. Veel, zegt Esau, heb ik. Alles, zegt Jacob, mag ik genadig uit Gods hand ontvangen. Psalm 67, vers 3, zingen we straks na het amen van de prediking. De volken zullen, Heere, u loven. U loven altemaal die de aarde vruchtbaar maakt van boven, dat ze ons op haar gewas onthaalt. Gemeente, jongens en meisjes, ik wil beginnen met jullie iets te vragen. Heb jij veel? Misschien vind je dat nog niet eens zo erg makkelijk om te zeggen, te antwoorden op die vraag. Het kan heel goed wezen dat je zegt, ja, er zijn er die meer hebben dan ik. Mijn vriendje heeft meer speelgoed. Mijn vriendje heeft misschien meer zakgeld. Als je wat ouder bent, zullen er misschien in je omgeving zijn jongeren die meer computerspelletjes en zaken hebben. Dat kunnen we als volwassen mensen trouwens ook wel eens zo tegen elkaar zeggen of bij onszelf zeggen. Mijn buurman heeft meer dan ik. Groter huis, grotere auto, meer inkomen blijkbaar, want ja, wat doen die mensen het ook anders van, hè? Ja, en ze hebben ook veel meer vrije tijd dan ik. Bij ons is het altijd druk. De buurman zit altijd 's avonds thuis. De vraag is, heb jij veel? Dan zijn we geneigd om eens om ons heen te kijken naar andere mensen dichtbij ons. En dan, ja, dan kijken we het makkelijkste naar mensen die meer hebben. Maar als we nou eens de andere kant zouden opkijken. Andere kant? Als we nou eens zouden kijken naar mensen die veel minder hebben dan wij hebben. Er zijn op deze wereld heel wat mensen die niet weten of ze morgen wel eten en drinken hebben. Weet je dat, jongen? Dat is erg, hè? En er zijn nog steeds kinderen die niet naar school kunnen gaan. Zou je misschien ook niet zo erg vinden, hè? Dat je niet naar school kon. En dan word je wel heel dom, hè? En weet je wat veel erger is? Dan is er ook geen toekomst voor je, hè? Is er geen toekomst voor je? Er zijn mensen die in schamele kerkgebouwtjes moeten samenkomen of in de open lucht en niet in zo'n prachtig kerkgebouw als wij hebben. Ja. En er zijn nog steeds mensen die om hun geloof worden verdrukt. Kun je amper indenken wat dat moet wezen, hè? En moeten we dan niet zeggen, wat heb ik toch veel? Als we nou eens de andere kant opkijken. Als we nou eens zien op al die jongens en meisjes en al die mensen die zoveel moeite en gebrek lijden. Moet je dan niet zeggen, wat heb ik dan veel? Wat hebben wij samen toch niet ontzettend veel? En zouden we daar de Heere ook niet voor moeten danken? Zouden we niet echt dankbaar moeten zijn voor het vele wat de Heere ons geeft? In het Bijbelgedeelte dat we vanmiddag gelezen hebben en waar we het over gaan hebben met elkaar, Genesis 33, daar is ook iemand aan het woord die het heeft over ik heb veel. Het is Esau. Maar deze Esau, die is niet dankbaar. Nee. Hij dankt de Heere er niet voor dat hij heel veel heeft. Nee, dat is gewoon. Daar heeft hij toch voor gewerkt, of niet dan? Esau is niet dankbaar. Esau, de zoon van Isaac, de tweelingbroer van Jacob, hij is niet dankbaar. Ja, hij weet wel dat hij veel heeft en dat zegt hij ook met zoveel woorden. Ik heb heel veel hoor. Maar je hoort hem niet zeggen, de Heere heeft het me allemaal gegeven. Ik heb veel omdat ik hard gewerkt heb. Ik heb het verdient. Maar hier in Genesis 33 is ook een ander aan het woord. Dat is die tweelingbroer, dat is Jacob. En Jacob die beleeft het allemaal toch iets anders. Jacob beleeft het op een goede manier. Hij is dankbaar. Hij zegt, ik heb ook veel. Ik heb heel veel. Ja, zegt hij, ik heb niet alleen maar vee. Ik heb niet alleen maar voorspoed. Ik heb niet alleen maar een gezin met kinderen. Ik heb ook geestelijke zegeningen van de Heere gekregen. Hij heeft mij genadig willen zijn. Hij heeft mij willen beschermen en willen bewaren tot hiertoe. Ik ben het niet waard. Maar de Heere heeft het me gegeven. En daarom zegt Jacob, als hij zijn leven tot dan toe overziet, ik ben dankbaar, Heere, voor wat u me gegeven hebt. U hebt me niet veel gegeven, u hebt me zelfs alles gegeven. Materiële rijkdom, geestelijke rijkdom, alles bij elkaar. U hebt mij alles gegeven. Nou, jongens en meisjes, wat zou het nou geweldig zijn, hè? Als wij vandaag ook zo dankbaar zouden wezen als Jacob. Jij, maar wij allemaal hoor. Dat wij met elkaar zo dankbaar zouden zijn als Jacob vandaag. Want daar gaat het om. Het gaat om dankbaarheid vandaag. Dat we de Heere groot maken voor wat Hij ons heeft geschonken. We willen vanmiddag met elkaar stilstaan bij een ondankbare Esau. En een dankbare Jacob. Dan kunnen we het goed het verschil zien. Een ondankbare Esau, een dankbare Jacob. En dan gaat het natuurlijk om, wat ik net al zei, dat we een dankbare Jacob mogen naspreken. Jacob en Esau, je kent ze wel niet. Ja, Jacob en Esau, het zijn tweelingbroers. Maar wat een verschillen, hè? Toen moeder Rebecca nog zwanger was, toen had de Heere al tegen haar gezegd, er zijn twee volken in uw buik. En twee naties zullen zich uit uw ingewanden vaneen scheiden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk en de meerdere zal de mindere dienen. Dat is toch bijzonder, hè? Dat de Heere voor de geboorte al zo'n profetie over die twee jongens, die tweeling, heeft gegeven. En het is allemaal uitgekomen ook. Dat kan ook niet anders. Als God een profetie geeft, dan komt die uit natuurlijk. Hè? Vanaf het begin, toen ze op aarde waren, toen ze geboren waren, vanaf het begin af aan waren het twee totaal verschillende mensen. Esau was ruw, Jacob was sluw. Esau werd een zwerver en een jager die elke dag in het veld te vinden was en het liefste ook het een en ander mee naar huis bracht van wat hij geschoten had. En Jacob was eigenlijk meer een huiselijk type die liever wat tijd doorbracht in de tent bij moeder Rebecca. Maar het meest diepgaande verschil tussen die twee jongens lag op het geestelijke vlak. Het vlak van het hart, de verhouding tot God. Esau was onverschillig als het ging om de dienst van de Heere. Maar het zei hem allemaal niet zoveel. Ja, wat pa en ma hem probeerden bij te brengen, hij vond het allemaal wel best. Hij had er niet zoveel mee, zo zeggen we dat vandaag. Hè? Ik heb er niet zoveel mee. En hij ging de brede weg op, de weg van de wereld. En hij trouwde op een gegeven moment ook met meisjes uit Kanaan. En dat vonden zijn ouders verschrikkelijk. Niet omdat die meisjes nou op zich zo verkeerd waren, maar ja, die invloeden, hè. Dan zou Esau nooit de Heere leren dienen met zulke vrouwen. Dat ging helemaal verkeerd, het ging ook helemaal verkeerd. Jacob was anders. Jacob, zijn hart ging naar de Heere uit. Al moeten we meteen tegen elkaar zeggen vanmiddag, dat betekent nou niet hoor, dat hij nou een zondeloos mens was. Nee, echt niet. Daar zullen we zo meteen nog wel het een en ander over horen. Twee verschillende jongens, een tweeling, maar vooral in geestelijk opzicht, totaal uiteenlopende mensen. Vader Isaac en moeder Rebecca hadden voor allebei hun voorkeuren. Niet goed natuurlijk, absoluut niet goed te keuren. Nee, dat kan niet. Maar toch was dat zo in dat gezin. Esau was de lieveling van vader, want hij kwam met dat wildbraad thuis. En daar hield vader Isaac zo van, hè? Nou ja. En moeder Rebecca was zo gesteld op Jacob, want hij was zo gezellig. Die kon tenminste eens een poosje bij je thee drinken in de tent. Kon je zo leuk mee praten met Jacob, hè, over al die gewone dingen. Dat vond Rebecca fijn. En zo had ze een voorkeur voor Jacob. Naarmate dat de tijd voortging zo, hè, kwamen die twee jongens, die twee totaal verschillende tweelingen, meer en meer ten opzichte van elkaar tegenover elkaar te staan. Zoals de Heere had gezegd voordat de geboorte van hen een feit was. Hè? Er zijn twee volken in uw buik, Rebecca. Nou, dat is uitgekomen. En de meerdere zal de mindere dienen, dat is ook uitgekomen. Ze zijn tegenover elkaar komen te staan, deze Jacob en deze Esau. Hè? Je kent de geschiedenis, jongens en meisjes. Dat Jacob op een gegeven moment, hè, het eerst geboorterecht heeft ontfutseld aan Esau. En hoe of hij dat gedaan heeft. Hè? Die geschiedenis met die schotel in zijn moest, die ken je wel. Hè? Dat is heel oneerlijk hoor, van Jacob. Dat mocht zo niet. Maar ja, dat was nou Jacob, hè? Sluw. Hè? Achter zijn ellebogen had hij de zaken, hè. En toen later, toen heeft deze Jacob zijn eigen oude blinde vader nog bedrogen ook. Hè? Die lag op zijn sterfbed, hè? En hij kon helemaal niet meer zien. En ja, toen wilde hij toch graag dat Isaac, zijn vader, hem die zegen zou geven. En toen heeft hij hem bedrogen. Je weet dat nog wel, hè? Met dat geitenbokje. Hè? En met die vellen om zijn hals en om zijn pols. Ja, nee. Jacob was niet zo'n beste. Geen zondeloos mens. En door die hele affaire is de verstandhouding tussen Jacob en Esau totaal ontspoord. Toen Esau merkte dat niet alleen vader Isaac bedrogen was, maar dat hij zelf daarin ook bedrogen was. Nou, toen was het hek van de dam, zeggen we dan. He, toen was hij zo boos, deze Esau, dat we in de Bijbel lezen dat hij met moordplannen rondliep en dat hij, als hij de kans gekregen had, dat hij hetzelfde had gedaan wat aan het begin van de geschiedenis ook al gebeurd is tussen die twee broers. Ja, Kain en Abel. Kain sloeg Abel dood. Als Esau de kans gekregen had, had hij hetzelfde met Jacob gedaan. Ook. Zo boos was hij. Dat is niet goed natuurlijk. Maar je kunt je wel indenken dat hij boos was. Het was ook geen streek. Hè? Het was geen streek van Jacob. En nou lezen we vanmiddag Genesis 33. En dan zijn wij 20 jaar verder. Dus je moet rekenen, hè, na die affaire met dat bedrog, 20 jaar zijn voorbij gegaan. In die tijd is Jacob in Mesopotamië geweest, een hele eind weg, Irak zou je vandaag zeggen. Daar woonde oom Laban, daar heeft hij 20 jaar bij Laban gewoond en gewerkt. Daar heeft hij een hele kudde opgebouwd, daar heeft hij twee vrouwen gekregen en kinderen. Rachel en Lea en die kinderen. Nou, daar heeft hij een heel bestaan opgebouwd. En Esau is in Kanaan gebleven. En Esau heeft het ook goed gekregen. Esau heeft ook kinderen gekregen. En een hele hoop bezittingen heeft hij opgebouwd. Vee, noem al die dingen maar op. 20 jaar lang zien ze elkaar niet. En dan komt hier in Genesis 33 er een einde aan. En dan is dat niet omdat op een gegeven moment Esau het plan opvat dat hij maar eens met Jacob weer contact moet opnemen. Dan is het ook niet omdat Jacob op een gegeven moment denkt, het wordt nou wel eens tijd dat ik weer eens met Esau mee ga verzoenen. Nee, als het van mensen uitgaat, als dat niet goed is tussen mensen, nou dan komt dat niet gauw weer goed vanuit mensen. Mensen zijn hard. Maar God is goed. En God leidt die twee weer naar elkaar. En de Heere die zegt tegen Jacob, je moet weer terug, jongen. Je moet uit Mesopotamië weer terug naar mijn land waar je vandaan komt. Daar ligt een hele toekomst voor je. En de Heer had natuurlijk ook de belofte op het oog. Hè? Want in Kanaan zou uiteindelijk toch ook de Messias geboren moeten worden. En in dat hele proces had ook Jacob een belangrijke plaats. Nou ja. De Heere zorgt ervoor dat ze weer bij elkaar komen. En dan zie je hier in Genesis 33, de ontmoeting vindt plaats tussen Jacob en Esau na 20 jaar. En het wordt een goede ontmoeting. Ze vallen elkaar om de hals, ze kussen elkaar, staat er, en er worden tranen geweend, ja. Emotioneel weerzien. Zo noemen we dat. En je staat erbij en je kijkt ernaar en je bent er vertederd door. Twee broers, gebroeierd, nu weer verzoend. Met tranen en met liefkozingen. Jongens en meisjes, het lijkt heel mooi, hè? Het is het op zich ook. Maar weet je dat die ontmoeting tussen Esau en hem zo zou verlopen, dat had Jacob niet durven denken hoor. Jacob die heeft er ontzettend over ingezeten. Hoe zal dat nou gaan zometeen? Hij wist, ik ga Esau ontmoeten, dat kan niet anders. Maar wat zal dat gaan worden, die ontmoeting? Esau. Esau was boos, ja natuurlijk. En Jacob wist heel goed dat Esau terecht boos was en dat hij de schuldige was. Hij had hem bedrogen. Hij had zijn vader Isaac bedrogen. Ja, we mensen weten vaak wel waar de schoen wringt, hoor. En weet je wat Jacob toen gedaan heeft, hè? Toen die vlak voor de ontmoeting stond met Esau, toen die wist nog een klein moment en we zullen elkaar toch in de ogen zien, toen stuurde hij een aantal van zijn knechten vooruit en die knechten die moesten met Esau gaan praten. En dan wou eigenlijk Jacob op die manier proberen om het een beetje voor te bereiden, die ontmoeting. Dat in elk geval het aan Esau duidelijk zou worden gemaakt dat Jacob geen wrok had tegen hem en dat Jacob het goed wilde maken. De stemming bij Esau moest gepeild worden en eventueel beïnvloed in de goede zin van het woord. Nou, maar toen bleek, toen de knechten van Jacob bij Esau kwamen in de plaats Seir, daar woonde die, toen was Esau al op weg. En toen was hij op weg met 400 man. En toen sloeg Jacob de schrik om het hart. Toen dacht hij bij zichzelf, nou komt het niet goed. Als Esau met 400 man naar mij toe komt, wat gaat dat nou eigenlijk gaan, wat gaat dat opleveren? Dat kan alleen maar betekenen dat Esau mij en mijn kudden en mijn vrouwen en mijn kinderen zal gaan doden. Ben jij wel eens bang? Zie jij wel eens ergens tegenop? Ik denk het wel, hè? Ja, toch? Iedereen is wel eens een beetje bang. En iedereen denkt wel eens van, nou, ik wou wel dat ik dat gehad heb. Want tjonge, wat zie ik daar tegenop? Hè? Toen Jacob er tegenop zag om Esau te gaan ontmoeten, weet je wat hij deed? Toen ging hij op zijn knieën. En toen bad hij of de Heere hem uit de hand van Esau zou willen verlossen. Prachtig. Dat hij met al zijn bangheid, met al zijn nood en angst, dat hij naar de Heere vlucht. Wilt u mij helpen? Wilt u bij mij zijn? Heere mijn God. Dat vind ik een hele mooie trek in deze geschiedenis. Waar ook wel het een en ander uit geleerd kunt worden. Als jij nou bang bent, of als je ergens tegenop ziet. Hè, je begrijpt het al, hè, wat ik zeggen wil tegen je. Ja toch? Leg het bij de Heere neer. Vouw je handen. Buig je knieën. En vraag of de Heer je helpen wil. Dan wil Hij ons helpen. Dat belooft Hij in zijn woord. Dus daarom bidden. Trouwens niet alleen maar bidden hoor als je bang bent of zo. We moeten elke dag bidden. Maar zeker als we bang zijn of ergens tegenop zien, mogen we bidden om de hulp van de Heer. En zo heeft Jacob gebeden toen hij zo bang was. Hij heeft ook geschenken vooruitgestuurd. Want hij dacht, als ik nou een aantal koeien en run en schapen en geiten vooruit laat gaan. En die als het ware aan hem aanbiedt. Dan zal Esau wel goed gestemd raken. Dan wordt zijn boosheid getemperd. En dan opeens, jongens en meisjes, dan ziet Jacob daar verder in de verte, daar ziet hij stofwolken. En dan begrijpt hij het meteen, dat is Esau, dat kan niet anders. En dan is hij nog op dat moment nog banger dan daarvoor. En dan zegt hij tegen zijn vrouwen, Rachel en Lea en ook die slavinnen die erbij zijn, jullie moeten allemaal een aantal kinderen onder die hoede nemen. Als Esau komt en hij zou bij wijze van spreken ons aanvallen, kunnen jullie in elk geval nog een kant opvluchten. Hij is bang en dan komt Esau dichterbij en het hart slaat hem in zijn keel. En als Esau dan als het ware dan op een kleine afstand van hem staat, dan gaat hij 7 keer voor hem neerbuigen. 7 keer. Het getal 7 is altijd belangrijk in de Bijbel. Het getal 7, dat betekent zo'n beetje eigenlijk volmaakt, volkomen. Jacob bewijst koninklijke eer aan zijn tweelingbroer Esau. Dat is het eigenlijk. Zo bang is hij en zoveel respect heeft hij voor zijn broer. En zozeer wil hij zijn broer ook tot een stukje genegenheid brengen. Hij wil dat zijn broer niet boos meer op hem is. Hij wil als het ware er alles aan doen dat zijn broer hem nu om de hals zal vallen. Alleen hij durft het niet te hopen. Zie je Jacob daar liggen? Voor Esau? Op zijn knieën? En hij kijkt zo'n beetje omhoog. En in zijn ogen zie je zijn angst. Hij kijkt. Hoe zal Esau reageren? En dan valt het allemaal mee, want dan gaat Esau hem omarmen. Dan gaat Esau hem kussen. En hij gaat Esau zijn blijdschap tonen over de ontmoeting in tranen die uit zijn ogen stromen. En dan wordt het allemaal Jacob ook te veel. Hè? En dan is dat niet zozeer van blijdschap, denk ik, maar meer van opluchting. Van, jongen, dat is toch meegevallen. En zo ontmoeten die twee elkaar daar in Kanaan na 20 jaar uit elkaar te zijn geweest. En dan staan ze bij elkaar, dicht bij elkaar. En dan zegt Esau, die zegt die kuddes die je mij hebt eigenlijk doen ontmoeten onderweg, hè, die je naar me toegestuurd hebben, wat is daar de bedoeling van? Nou, zegt Jacob, dat zal ik je vertellen. Zo probeerde ik jou toch gunstig voor mij te stemmen, dat je niet meer boos op me bent. Ja, maar zegt Esau dan, ik heb dat allemaal niet nodig, joh. Want ik heb heel veel. Ik heb al heel veel. Ik heb jouw rijkdommen niet nodig. Ja, zegt Jacob, maar neem het dan toch maar. Want ik heb alles. Want God heeft het mij allemaal genadig gegeven. Twee jongens, na 20 jaar verzoend, staan bij elkaar, overzien wat ze hebben en doen daar dan ook een uitspraak over. Esau die zegt, ik heb heel veel. En Jacob die zegt, ik heb zelfs alles. Allebei hebben ze heel veel ontvangen. Als je nou vanmiddag eens eerst naar Esau kijkt. Er zijn op dat moment, staat hier, er zijn 400 mannen bij hem. Dat betekent, hij heeft die mensen als knechten. 400 mannen, knechten van Esau. En dat zegt nogal wat. Dat betekent dat hij heel veel te zeggen had. Dat hij veel bezittingen had. Dat hij ook invloedrijk was. 400 man. Maar ook Jacob is gezegend, 20 jaar lang in Mesopotamië. Hij heeft heel wat gekregen. Dat gezin is talrijk. En het vee wat hij daar allemaal bij zich heeft, het is geweldig. Zoveel heeft Jacob ontvangen. Beiden zijn ze rijk. Maar als je dan aan Esau vraagt, Esau, hoe kom jij daar nou aan? Weet je wat dan Esau zegt? Nou, dat heb ik zelf verdiend. En ik heb het ook uit, nou maar, laat maar zeggen, uit oorlogsbuit. Ik heb het verdiend door zwaard en door mijn handen. Esau zegt, ik heb zoveel, en hij bedoelt eigenlijk te zeggen, ik heb veel opgebouwd, ik heb veel verdiend. Zie je het allemaal? Hij is er zelf ook wel een beetje verguld mee, wat hij allemaal heeft kunnen bereiken. Is Esau dan niet dankbaar? Is Esau dan niet een mens die zegt, de Heere heeft mij dat allemaal gegeven? Nee, zo'n man is deze Esau niet. Esau erkent de Heere niet. Esau dient de Heere niet. Nee. Weet je? Er zijn vandaag de dag in ons land heel wat mensen als Esau. Ze werken hard. Ze hebben soms ook best iets opgebouwd. Ze zijn er blij mee, tot op zekere hoogte zijn ze er blij ook mee. Maar er is altijd een verlangen naar meer in de harten van die mensen. Ze willen altijd groter, hoger, meer en rijker. Omdat ze de Heere niet kennen in hun leven, hebben ze een leeg hart. Dat moet je goed onthouden, jongens en meisjes. Als je de Heere niet kent, heb je een leeg hart. En als je een leeg hart hebt, dan moet er iets anders zijn wat je opvult. Dan moet er, ja, laat ik het zo maar zeggen, dan moet je meer bereiken en meer goud en zilver krijgen, om het zo maar te zeggen, om toch een stuk levensvervulling te krijgen. Dat snap je misschien al niet zo goed, maar zo is het wel. Als je de Heere niet dient, heb je een leeg hart. En er zijn zoveel mensen die in onze samenleving een leeg hart hebben. Ze dienen de Heere niet. Ze zijn altijd maar bezig om nog meer te krijgen. Alsof daar dan het geluk in te vinden is. En weet je wat ook waar is? Als mensen zeggen, ik heb veel. En als mensen dan, als het ware, toch een beetje de duimen achter het jasje steken. Zeggen, nou, ik heb het aardig voor elkaar. Ik heb veel. Dan houden ze zich eigenlijk op de been met een leugen. Want als je veel hebt, als je alleen maar veel hebt in bezittingen van beneden, dan denk je dat je daar eigenlijk een heel eind mee kunt komen, maar de waarheid is anders. Je komt niet zo ver met geld, bezittingen en goed is best aardig om daar het een en ander van te hebben. Dat is natuurlijk ook weer, dat is natuurlijk zeker waar. Maar als dat nou het enige is, dan is het niet goed. Dan is dat ook, bij wijze van spreken, een zand. Dan is dat een drijfzand waar je niet op kunt wandelen en staan. Aardse bezittingen geven geen bodem onder je voet. En de financiële crisis die vandaag de dag heerst, die maakt het ook duidelijk. Van de week las ik in de krant dat er mensen zijn, hele rijke mensen, die hebben de afgelopen maanden zelfs honderden miljoenen hebben ze moeten missen, omdat de aandelen in waarde zijn vervluchtigd. Of ze hadden hun geld op een IJslandse bank en die ging failliet. Nou, daar heb je dus niks meer aan. Dat is nou de waarde, de vastheid van de aardse goederen. En wat we ook niet uit het oog moeten verliezen, jongens en meisjes, hè, dat is dit. Als een mens nou voor de troon van God komt te staan, hè, en dat is zo, dat is best ernstig hoor, maar dat is zo, wij moeten sterven straks. Hè. En dan moeten we voor de Heere komen. En als je dan alleen maar tegen de Heere kunt zeggen, ik heb veel. Ik heb veel geld op de bank gehad. En ik heb veel bezittingen gehad. En ik heb dat. Als je alleen dat dan maar tegen de Heere kunt zeggen. Ik heb veel. Dan heb je niets. Dan heb je helemaal niets. Dan zal de Heere zeggen. Je moet maar gaan. Ik heb je niet gekend. Je hebt mij niet gekend. Dus jongens en meisjes. Zonder daar nou heel lang over door te praten. Maar je begrijpt wel, wij moeten maar niet doen als Esau, hè? Wij moeten dus niet zo ver gaan dat we alleen maar blij zijn met wat we hebben, zonder de Heere te danken en hem te erkennen, hè? Dat moet dus maar niet. Het is beter om te doen zoals Jacob dat gedaan heeft. Ja, hoe deed Jacob dat dan ook alweer? Nou, Jacob die zegt, ik heb alles, omdat God het mij genadig heeft verleend, gegeven. Zeker, Jacob heeft ook hard gewerkt hoor in Mesopotamië. Absoluut de handen uit de mouwen gestoken. Nou. Maar toch, nu hij dan het bezit allemaal om zich heen heeft. Nou zegt hij niet, nou ik heb er hard voor gewerkt en ik heb het allemaal opgebouwd. Maar dan zegt hij, God heeft het mij genadig gegeven. Mijn arbeid, mijn werk, door hem bekroond. En dan weet Jacob best, dat is nou niet omdat ik nou zo'n beste ben, hè. Nee. Dat bedrog, dat heeft zijn hele leven hem parten gespeeld. Maar de Heere is mij genadig geweest. Dat spreekt hij ook uit, hè? Genadig geweest. De Heere zegt, ik wil je genadig alles geven, Jacob. Alles wat jij nodig hebt. Gezondheid, geld en goed gezin. Alles Ik wil het je genade geven. En de Heer heeft zelfs aan deze Jacob vergeving van zijn zonde gegeven. Ja, is dat zo? Ja, dat is zo. En daar gaan we het nou vanmiddag niet breed over hebben, maar misschien weet je dat nog wel, hè. Op 13 juli was de eerste dienst in deze nieuwe kerk. Nou, en toen hebben we samen stilgestaan bij het voorgaande hoofdstuk 32. En daarin lezen we, en dat hebben we toen ook met elkaar besproken, lezen we dat Jacob, die worstelt met God. God, die worstelt met Jacob, moet ik zeggen. En dan het einde van die worsteling, dat is zo geweldig rijk. Dan mag Jacob belijden, ik heb met de Heere geworsteld. Ik heb hem van aangezicht tot aangezicht gezien. En mijn ziel is gered geweest. De Heere heeft zijn ziel gered. De Heere heeft hem vergeving van zijn zonde gegeven. Genade. Hij heeft alles van de Heere gekregen. Dus niet alleen maar dat vee, die kinderen en zijn vrouw, maar hij heeft ook de genade van de Heere ontvangen. En dat mag hij nou erkennen. Daar mag hij nou van spreken. Hij zegt, ik heb alles van de Heere. Niet veel, ik heb alles van de Heere. Materieel en geestelijk. Ik heb alles van de Heere gekregen. Nou, jongens en meisjes, om een heel lang verhaal wat kort te maken en kort te houden. Zijn jullie nou net zo dankbaar vandaag als Jacob? Heb je de Heere Jezus lief? En ben je vandaag ook blij dat je gezond bent en dat je naar school kon en dat je genoeg te eten en te drinken hebt gehad en nog zoveel andere dingen meer? Ben je er echt dankbaar voor? Nou, en wij gemeente, hè, zijn wij vandaag echt dankbaar? Ik weet het. Het kan soms zo moeilijk zijn. Ik heb verdriet. Ik heb zorg. Ik heb lichamelijke moeite. Maar is de Heere niet goed voor u geweest? Als u nou deze dag eens neemt om u te realiseren en u erop te onderzoeken wie de Heere voor u is geweest in de afgelopen tijd. Is hij niet goed voor u geweest? En dan nog een belangrijker vraag. Bent u er niet bij bepaald geworden? Zondag in, zondag uit. Toen u hier in de kerk kwam. Dat het vanaf deze plek, in de oude kerk en nu vanuit de nieuwe kerk, vanaf deze plek, dat het u steeds weer is voorgehouden wie de Heere in Christus voor ons wil zijn. Dat hij onze schuld wil verzoenen. En dat hij ons het eeuwige leven wil schenken. Zijn wij daar niet elke keer weer opnieuw op gewezen? En zijn we daar niet bij bepaald, bij die goedheid van God? Dat hij alles aan mij schenken wil. En ook al is het dan waar dat ik misschien in materieel opzicht het een en ander moet ontberen. En misschien is het waar dat er ziekte is en moeite in mijn leven. Maar als je dan weten mag, het meest waardevolle en belangrijke wil de Heere aan mij schenken. En ik mag aan zijn voeten komen. En ik mag in de Heere Jezus mijn zaligmaker ontmoeten. En mijn koning. Is het dan alleen daarvoor niet alle reden om dankbaar te zijn? Uw leven. Als u dat nou vandaag eens overziet, moet u dan niet zeggen, Heere, over bent u goed. Voor een zondig mens als ik ben. Als het nou gaat om een ondankbare Esau en als het gaat om een dankbare Jacob, dan hoop ik dat wij samen, jullie jongens en meisjes, maar wij als volwassenen ook, dat wij samen Jacob mogen naspreken en dat we het mogen zeggen, Heere, Ik heb alles, omdat u het mij genadig hebt gegeven. Amen. Laten we samen onze dankbaarheid verwoorden naar de Heere. Ootmoedig zeggen wij uw grote naam dank, Heere, voor al de zegeningen en al de weldaden die we uit uw hand ontvingen. Open onze ogen ervoor, waarin we die zegeningen van u hebben ontvangen. Die hebben we zeker ook ontvangen in de gewone dingen van het leven. Dat we kleding, voedsel en onderdak hadden. Dat we naar de school konden. Dat we kracht hadden om ons werk te doen. Allemaal uw bijzondere zegen over ons leven. Heren, dat we dankbaar mogen zijn. Dat we het met Jacob mogen zeggen. God heeft het mij alles genadig verleend. U heeft er recht op dat we u groot maken en danken. U die de weldoener bent. Dat wij maar niet in de weldaden blijven steken. Maar bij u de weldoener mogen uitkomen. U heeft ons veel geschonken, Heren, en geef dat we dat zo vanmiddag ook mogen ervaren met het oog op ons persoonlijke leven. Maar misschien dat er in ons persoonlijk leven in de afgelopen tijd wel zoveel moeite en zorgen zijn geweest, dat we het juist zo moeilijk vinden om te danken. Heere, leer ons om dan te zien op die geestelijke zegen. Die boven alles uitgaat. En die geestelijke zegen die toch daarin bestaat dat u ons uw vrede en uw vriendschap biedt. Dat u ons uw genade wilt schenken. En dat u ons steeds weer opnieuw het ruime aanbod van genade in de Heere Jezus Christus doet horen. Dat u ons in hem alles wilt schenken. Voor nu en voor eeuwig. Dat onze harten dan dankbaar mogen zijn voor dat grootste wat u ons schenken kunt en wilt, uw genade in Christus. Heer in de hemel, Wij willen uw naam dankzeggen als gemeente voor die vele zegeningen en weldaden die wij uit uw hand hebben ontvangen. Dat we nu alweer een poosje in dit nieuwe kerkgebouw mogen zijn. We ervaren het, we hebben het uit uw hand, uw milde hand ontvangen. Ook uw goedheid mogen we daarin opmerken. Maar zeker mogen we uw goedheid ook opmerken, Heer, in het feit dat we ongestoord nog kunnen samenkomen. Dat we ongestoord nog naar uw woord kunnen luisteren. En dat uw woord ook nog in alle ruimte en alle vrijheid in het midden van ons verkondigd mag worden. We danken u, Heer, dat u ambtsdragers gegeven hebt en dat u de ambtsdragers ook de krachten schonk om in het midden van de gemeente hun werkzaamheden te doen. Heer in de hemel, blijf onder ons met uw woord en geest werkzaam. Wilt u, wie u mag vrezen, verdieping in de kennis en in de wegen van uw schenk? En wilt u, wie u nog niet vreest, tot dat waarachtige geloof brengen? Dat toch nodig is om zalig te kunnen worden. We danken u, Heere, dat we ook in onze maatschappelijke positie als Nederlandse burgers nog veel voorrechten en zegeningen hebben mogen ontvangen. Nee, wij hadden geen gebrek. En ook al is het waar, Heere, dat we misschien zorgen hebben over hoe de dingen zich zullen ontwikkelen. We hebben in de afgelopen tijd in geen ding gebrek hoeven te lijden. We willen u daar ook moedig voor erkennen. En we dragen ook ons Nederlandse volk van harte aan u op, Heer. Dat nu de zaken wat anders zijn komen te liggen, dat mensen ook echt mogen beseffen dat in de dingen van beneden het leven niet te vinden is. Maar dat ze hun toevlucht zouden nemen tot u, die de ware rijkdom en het ware leven schenkt in de Heere Jezus Christus, aan wie aan uw voeten komt. Heere, zo komen we samen tot u. Aanvaard onze gebrekkige dank. En blijf ons ook verder in alles uw onmisbare zegen schenken. Wil ook vanavond de gemeente weer doen samenkomen om uw naam dank te brengen. Wilt u ook dominee Klomp dan alles geven wat hij nodig heeft om leiding te geven aan de dienst. Geef hem de woorden die gesproken moeten worden. Neem alles weg wat vanmiddag niet naar uw wil is geweest. En blijf ons aanzien alleen in uw genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen samen tot slot Psalm 66, het zesde en ook het zevende vers. Door schoosten arm het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen. En ik zal het brandaltaar doen roken van het edelste vee uit kooi en stal. We collecteren in de dienst twee keer voor de kerk bij de uitgang voor het bouwfonds. Ga in vrede naar uw woning, met u dragend de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.